afgelopen week, het was wel verrassend. Want ik had al een tijdje van, nou hier, wat wilt u zeggen? We hebben lang gesproken over genade, we hebben lang gesproken over liefde. Afgelopen weken hebben we veel gesproken over de Heilige Geest, over het wandelen met hem, over het verstaan van hem, over het herkennen van zijn stem. Vorige week met Pinksteren hebben we 5 herkenningspunten besproken van hoe kun je nou herkennen, wat zijn nou die primaire dingen waar Gods Geest tot jou over wil spreken. Een heel goed startpunt om daarvan uit te leren zijn stem te verstaan. Als je er niet was of je was er wel en je wil ze nog even weer horen. Maar de Heilige Geest verduidelijkt wie Jezus is. De Heilige Geest brengt de woorden van Jezus in herinnering. De Heilige Geest getuigt van Jezus. De Heilige Geest leidt je naar de volle waarheid ook over Jezus. En hij bereidt je voor op je toekomst, ook je eeuwige toekomst met Jezus. Nou, als je dat allemaal uitgebreid wil begrijpen, moet je de preek van vorige week even bekijken of downloaden of wat dan ook. Ook op de website kun je terugvinden. En we zijn bezig geweest met ook het verstaan van de stem van God. En ik geloof dat God ons uitdaagt om daarin te groeien. Ik geloof dat God daar vernieuwing in wil geven. Dat God mensen die dat misschien al jaren denken te doen en te kunnen uitdaagt. Nee, maar ik heb nieuwe aspecten die ik je wil tonen in het verstaan van mijn stem. En mensen die het misschien nog nooit hebben ervaren dat God echt tot je spreekt. Dat je echt met hem kunt wandelen. Die wil die uitnodigen ons allemaal om de werking van de Heilige Geest, de beweging van de Heilige Geest te herkennen en daarin te bewegen. Want ik geloof dat God wil dat wij als gemeente, als lichaam van Christus, ja, gefundeerd in genade, gedreven door de liefde, maar ook geleid door de Geest, ook echt die grote opdracht in kunnen gaan. En voor mij begint dit heel helder te worden. Ik geloof dat deze provincie, dit gebied, ons land, en dat zeggen we natuurlijk al jaren, en dat weten we ook al jaren, die heeft Jezus nodig. Wij hebben echt God nodig. En we hebben nodig dat de wereld om ons heen gaat zien wie Jezus is. En ik geloof dat God ons opnieuw uitdaagt, meer dan ooit, om die grote opdracht, om uit te gaan. En de wereld om ons heen te tonen wie God is. Dat die uitdaging vernieuwd en sterker aan ons opnieuw gegeven zal worden dan ooit. Ik geloof echt dat God ons hier niet voor niets geplaatst heeft. Ik geloof echt dat deze zaal hier niet voor niets staat. Ik geloof echt dat die lege stoelen niet voor niets hier staan. En ik geloof dat wij hier zijn met de reden vanuit God. En dat God echt ons wil lanceren in die grote opdracht. Maar wat mij heel helder is geworden, met name het afgelopen jaar, is dat het functioneren in die grote opdracht, ik zie die opdracht niet als een doel, maar als een vrucht ergens van. Dat je daarin gaat wandelen. En dat we gaan wandelen in die grote opdracht is een automatisch gevolg van een kerk die echt gefundeerd is in genade. Voor hun eigen leven, voor hun leven om hun heen, voor hun omgaan met elkaar en na elkaar toe. Dat we genade kunnen schenken omdat we genade hebben ontvangen. Dat we anderen vergeven omdat we anderen vergeven zijn. Al dat soort zaken. En dat die daarvan uit gedreven is door liefde. En dan ook nog geleid door de Geest. Die 3 elementen samen, die lanceren ons. Ik geloof het echt, als we dat echt gaan pakken, niet alleen gaan begrijpen, maar ons samen echt in die grote opdracht. We hebben dit jaar ook als jaarthema dat thema samen. En ik heb zelfs als geluiden gehoord, sommigen vonden het helemaal fantastisch. Anderen, ik heb er helemaal niks mee. En of je het nou helemaal fantastisch vindt of dat je er helemaal niks mee hebt. 1 ding weet ik. God heeft alles met samen. Dus wat jij er ook van vindt, maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Maar God, die wil dat wij samen met alle heiligen, de grootte, de breedte, de hoogte enzovoort van God tonen aan de wereld om ons heen. En dat gebeurde dat Gods Geest door ons allen samen zichtbaar wordt. En hoe wordt dat zichtbaar? Als wij 1 zijn, dan zal de wereld weten, zegt Jezus in het hogepriesterlijk gebed, dat hij door de Vader gezonden wordt. En dat is een eenheid in Jezus Christus, dat we elkaar lief hebben, gefundeerd op genade, geleid door de Geest. En als dat gebeurt, dan is dat een boodschap waar deze wereld, zoals Romeinen 8 dat zegt, op zit te wachten. De zonen en de dochters hier in deze wereld, de wereld wacht op het opstaan van de zonen en dochters Gods. En ik geloof dat als we dat gaan pakken, als we daarin gaan bewegen, en als wij die volwassenheid hebben, dan zal ook het gevolg zijn dat wij naar alles en iedereen om ons heen tonen wie Jezus is. En ik geloof daarin afgelopen week, dan ben ik daarover aan het bidden, dat is waar we mee bezig zijn, dat is waar we staan. En in 1 keer, ik was hier niet mee bezig en ik had het niet verwacht. En de Heilige Geest sprak op mijn hart, ik wil dat je gaat spreken over mijn kracht door de mensen heen. Over de kracht van genezing. Over wonderen en over tekenen. Ik dacht van, hè, wilt u dat ik daarover spreek? Dat was volgens mij donderdag. En vrijdagochtend was ik daarover aan het bidden en aan het nadenken. En het grappige is dit, ik ben er dan mee bezig, eventjes opnieuw ook als voorbeeld waar ik het met jullie over heb, over het herkennen van de stem van God. Die gedachte komt dan tot me. Dan sla ik de Bijbel open en de eerste tekst die ik lees is ook de tekst die ik jullie gestuurd heb van zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u. En ik keek daarna en ik dacht, Petrus had wel geld. Hij had echt wel geld. Dan kun je uit allerlei dingen kun je halen dat Petrus niet arm was. En in de kerk later, ze hadden alles gemeenschappelijk, dus geld was niet het probleem. Het is niet zo van, ik ben arm en ik geef je maar iets. Maar dat Petrus zegt, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u. Dat heeft niet te maken, dat zegt niks over dat hij niks had, maar dat zegt over dat hij iets groters had dan zilver of goud. Dat hij in zich iets had wat hij uit wilde delen en niet anders dan kon uitdelen. En dat deelde hij uit naar die verlamde man. Dan zie ik dus zo'n tekst. God spreekt die gedachte tot mijn hart. De volgende dag ga ik hier even koffie drinken op vrijdagochtend. Mensen zijn hier allemaal aan het schoonmaken. Heel gezellig altijd om hier te komen schoonmaken. Goede gesprekken enzovoort. Dus allemaal heel erg leuk. Het was ook echt leuk en gezellig. Komen ze bij me in Noordwijk. Kom je ook even langs om even mee te koffie drinken. En ik kom altijd een half uur later. Dus dan zitten zij allemaal helemaal midden in hun gesprekken zo. En zij waren heel diep aan het praten. Ook over genezing. En over hoe om te gaan met genezing. En hoe moet je het nou zien. En hoe positioneer je het nou in. En het grappige is toen ik daar die gesprekken hoorde. En toen we daar samen over praten. Toen herkende ik precies datgene waar ik zelf ook al mee bezig was. Het is voor ons nodig om een gezond perspectief te krijgen over het wandelen in de kracht van God. Over het omgaan daarmee. Want soms dan heb je het extreem van, ja, maar als we allemaal nou helemaal gezond zouden zijn, dan zou de wereld wel tot bekering komen. Nou, ik geloof dat de wereld niet per se, dat laat ik jullie straks ook zien, daardoor tot bekering zou komen. En ik geloof dat het zelfs soms zo is dat je soms ziet dat God misschien wel meer mensen buiten de kerk dan binnen de kerk geneest. Maar wat ik wel geloof, is als de wereld ziet dat christenen in alle omstandigheden altijd hun vertrouwen stellen op koning Jezus. Dat is het sterkste getuigenis. En ik zie daarin, en daar ga ik straks wel ietsje meer over uitleggen, dat we daar soms nog best wel kwetsbaar in zijn. We zijn daarin een beetje net als Nederland met betrekking tot het Nederlands elftal. Vrijdagmiddag was het Nederlands elftal. Niks. Zaterdagmorgen was het Nederlands elftal fantastisch. Wat was het verschil tussen vrijdagavond en zaterdagmorgen? Ze hadden gepresteerd. En als er gepresteerd wordt, worden ze gewaardeerd. Als God doet wat wij vinden dat hij moet doen, dan wordt hij gewaardeerd. Doet hij het niet, zien we het niet. Nou. Dus ik geloof dat gefundeerd in genade, gedreven door liefde en daarop geleid door de geest, dat wandelen in de kracht van God bij ons hoort. Wonderen en tekenen zullen ons volgen, belooft Gods woord. En ik geloof ook echt dat God dat wil. Maar ik geloof ook dat God van ons vraagt dat wij een volwassen beeld hebben van de wonderen van God en hoe we daarin mogen bewandelen, zodat we dat ook kunnen dragen. En daar zie ik naar uit. En daar wil ik in de komende weken, dat was vaker, ook juist in vakantieperiodes. Misschien is het dan zo, dan kom ik een beetje tot rust. Ik weet niet hoe dat dan zit. Maar vorig jaar was het ook zo. Toen had ik altijd best wel hele ingewikkelde onderwerpen die ik juist in de vakantieperiode aansneed. Ik dacht, in deze komende weken zou ik daar graag eens met elkaar eens goed over willen praten. Zodat we een goed beeld krijgen van de kracht van God en daarin wandelen. Een goed beeld krijgen van bidden voor de zieken. Bidden voor genezing. Hoop voor de toekomst. En geloof in Jezus Christus en daarvan uit de kracht van God door ons heen. Volgende week komt James Levesque hier. Ik ben onder indruk geweest van een aantal momenten, ook persoonlijk met hem, dat hij van niks wist en profetisch zo raak dingen wist te zeggen. En ik heb hem gevraagd, van, hey joh, wij zijn hier bezig ook juist over het wandelen met de Heilige Geest. En zou jij ook volgende week gewoon willen toerusten over het dagelijks wandelen met Gods Geest? En hij zei, oh, ik heb hem even kort uitgelegd, die visie, genade enzovoort. Helemaal enthousiast. Hij zei, oh ja, dat wil ik heel graag. En ik geloof dat wij in deze week als gemeente niet dienstjes aan het houden zijn. Ik geloof trouwens het hele jaar dat wij niet dienstjes aan het houden waren. Maar dat we heel duidelijk ergens naartoe aan het gaan zijn. Dat God vanuit de hemel heel duidelijk iets spreekt. Nou, in de tijd die voor ons ligt, wil ik gewoon met jullie juist ook hier over praten. En ook vanmorgen. Het allereerste wat ik tegen jullie wil zeggen is, besef dat God wil bovennatuurlijk door ons heen werken. God wil bovennatuurlijk door ons heen werken. Markus 16. Vanaf vers 17, daar staat, degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En dus in Amerika zijn er specifieke groepen die gewoon continu expres, om deze tekst mijn handen en voeten te geven, expres slangen gaan oppakken. Ik geloof dat het meer spreekt over dat bijvoorbeeld Paulus, die werd in één keer gebeten door een slang, toen hij later ergens op weg was in zijn zendingsreis. En hij had ervan kunnen sterven, maar hij ging er niet aan dood. En als ze een dodelijk gif drinken, zal hun dat niet deren. Ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Ik vind het wel heel erg mooi, toch wel, en dit wordt wel eens vaker gezegd, maar het is wel heel cruciaal. Ze zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. En in de MBG-vertaling daar staat, de volgende dingen zullen de gelovigen volgen. En de valkuil die wij soms hebben, is dat wij dat omdraaien. Wij volgen dan de wonderen. Daar waar wonderen gebeuren, daar gaan wij dan achteraan. En dan wordt dat wonder als het ware een bewijs dat God er is. En dat toont dan opnieuw dat een beetje gebrekkig beeld van de kracht van God en waarom die wonderen doet. En dat hij dat ook door ons heen wil doen. Ik geloof dat wonderen en tekenen opnieuw geen doel zijn. Maar wonderen en tekenen zijn opnieuw vruchten. Jezus heeft het heel vaak. Aan de vrucht zul je het herkennen. En wonderen en tekenen zijn een gevolg van dat geënt zijn in Jezus Christus. Gefundeerde genade, gedreven door liefde, geleid door de geest. Dan is dit ook een onderdeel van wat ik geloof dat God achter ons aan wil laten komen. Soms zonder dat we het eens doorhebben. Wie weet, word je gebeten door de slang en je hebt het niet door en je gaat gewoon verder. Want het gaat niet om dat wij die wonderen tentoonstellen. Maar het gaat erom dat door de wonderen heen Jezus tentoongesteld wordt. Het gaat erom dat Jezus tentoongesteld wordt en dat de wereld ziet dat hij door de Vader gezonden is. Maar God wil boven natuurlijk door ons heen werken. Laten we ook eens toch dat stuk lezen waar ik het net ook al over had. Wat ik afgelopen week ook in de informeel naar jullie heb gestuurd. Handelingen 3, vanaf vers 1. Daar staat boven genezing van een verlamde. En op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd er elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet. En toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem even als Johannes en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. Voor nu is het alles wat ik hierover wil zeggen. En wie weet, in de toekomst gaan we wel vaker naar wat wonderen kijken over wat daar nou omheen gebeurt. Maar het belangrijkste wat ik wil dat je toch vanmorgen opnieuw ziet, omdat sommige mensen dit soms niet meer zien, is God wil bovennatuurlijk door ons heen werken. God is een genezend God en God wil die bovennatuurlijke kracht aan ons meedelen en door ons heen laten stromen. De Bijbel, het Nieuwe Testament, zit bomvol verhalen en gebeurtenissen zoals deze. En dat zit er niet voor niets in, want dat is omdat God ons iets wil tonen dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen ziekenhuizen wat God ons ook gegeven heeft en alleen doktoren wat God ons ook gegeven heeft waar ik echt in geloof. Maar we hebben een bovennatuurlijk God. En je hoeft echt niet per se allemaal amen te zeggen, want je hoeft ook niet over je eigen gedachten heen te schreeuwen, want ik weet wat er dan nu gebeurt als ik dit soort dingen zeg. Ja maar. En die ja maar's, die komen ergens uit voort. Die komen ook voort uit heel veel wat ik toch noem gekke gedachten over genezing en wonderen. Of ongebalanceerde gedachten, dat klinkt misschien een beetje netter. Maar we hebben allerlei. Want enerzijds willen we die wonderen heel graag hebben, maar omdat ze soms wel gebeuren of soms niet gebeuren, of dan gebeuren ze alleen maar in Afrika. En dan hebben we allerlei redenen waarom het wel in Afrika gebeurt en niet hier. En we proberen allerlei gedachten erover te vormen. We proberen allerlei ideeën erover te creëren om het maar een plek te geven dat het wel of dat het niet gebeurt. En als ik zelf kijk naar de jaren dat ik al meega in het geloof en alle discussies erover heb gevolgd en ook mijn eigen gedachten erover heb proberen te vormen en soms goed en soms minder goed en soms raak en soms wat minder raak, dan zie ik dat er ook juist rondom dit thema heel veel gedachten zijn. Heel veel manieren van denken, heel veel denkwijzen. En ik heb voor mezelf gewoon eens wat opgeschreven. Niet zozeer welke gedachten er zijn, maar de bronnen achter die gedachten. Als je mij een beetje kent, ook in mijn preken, dan hoor je dat ik heel vaak juist praat over van... voor God is niet belangrijk wat je doet, maar waarvan uit je het doet. De bron is bepalend. Doe je dingen vanuit liefde of doe je dingen vanuit angst of controle? Daar heb je me al veel vaker wel ook over horen spreken. Dus voor God is waarvan uit iets gebeurt, de bron van de vrucht bepaalt de vrucht. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus de bron van de gedachten die jij misschien formuleert, die je uit over genezing, de gedachten die jij daarover zegt of opschrijft of vertolkt tijdens koffie of een andere, daar zit een bepaalde bron achter. Daar zit een bepaald gevoel achter. Daar zit een bepaalde emotie achter. Er zit zelfs een bepaald wereldbeeld achter. Nou, en ik heb een paar van die bronnen proberen op te schrijven. Dus niet de gedachten zelf. Daar mag je zelf over nadenken. Of misschien komen we daar ook nog wel een keer op terug. Maar ik zie rondom, ik schreef gewoon dit op. Zou er meer kunnen zijn of minder kunnen zijn. Maar krampachtig. Dat we heel krampachtig ermee omgaan. Gespannen. Een ander woord die ik op heb geschreven, maakbaar. Hoeveel cursussen heb ik wel niet gehoord, gezien, gevolgd of preken gehoord. Doe A, doe B, dan krijg je C. En wij willen allemaal C. Als het ware gaat het een beetje zo. C is het wonder. En B is God en A ben jij. En als jij A dit doet en dan doet God B, dan krijg je C. Nou valt er aan God niet te twijfelen, want God is goed, God is almachtig. En we weten allemaal hoe Gods woord dat allemaal zegt. Dat God voor ons zorgt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus als het dan zo is dat jij A doet en God doet dan B. En dan krijg je C, de genezing, maar die gebeurt dan niet. Dan krijg je een probleem. Dan is er iets mis bij A plus B. En waarschijnlijk, omdat we dan toch zeggen, nou God is goed, dat is B. Dan is er iets mis met A, ik heb iets fout gedaan. En wat ga ik dan doen? Ik zoek dan naar de maakbaarheid, A plus B is C. Dan ga ik twijfelen aan mezelf, of ik ga vormen vinden, of ik ga studies volgen, of ik ga onderzoek doen, en dan maar dit of dat, en zo. En dat is een maakbare benadering van genezing. En die bron zit achter heel veel wat we erover zeggen, echt waar. Wij willen C, het wonder, en we zoeken naar hoe komen we daar, A plus B, of misschien maken we er zelfs plus C plus D van, en uiteindelijk proberen we te komen. En ik geloof dat als we willen wandelen in de kracht van God, dan zullen we ook dat stukje toch moeten parkeren. In elk geval niet leidend laten worden in hoe wij denken en hoe we praten over genezing. Gods woord leert ons op allerlei gebieden dat zijn perspectief, zijn gedachten altijd hoger en breder zijn dan al onze gedachten. Zijn perspectief op de eeuwigheid is totaal anders dan ons perspectief op 80 of 90 jaar hier op aarde. Zijn perspectief is altijd groter. Ik geloof dat wij als mens mogen zoeken naar het hart van God, maar wij kunnen niet bepalen of invullen hoe God alles ziet. Dus bij hem is altijd alles groter. Maar ik zie die bron er heel vaak achter. Of krampachtig of maakbaar. Ik zie ook heel veel angstgedreven bronnen achter hoe we omgaan met genezing. En die angst, de grootste angst die wij als mensen hebben, is, daar heb ik ook een keer over gepreekt, is de angst voor de dood. En soms als ik zie hoe mensen krampachtig, maakbaar met genezing omgaan, dan zit daar soms diep in de diepere laag angst voor de dood. Ik wil niet sterven. En ook daar kom ik straks met een paar bijbelteksten nog wel eventjes op terug. Want als je angstgedreven ook met de kracht van God omgaat, dan gaat die drive gaat alles beïnvloeden. Terwijl ik zie bijvoorbeeld de apostelen, wat was juist bij hun allemaal gebeurd, bij of Petrus of Paulus, die angst voor de dood was zo weggenomen, dat die kracht van genezing niet meer nodig was om iets te krijgen. Zometeen laat ik daar ook nog wel even een tekst over zien. Al die apostelen die zo met Jezus gewandeld hadden en al die christenen die een openbaring van Jezus hadden gekregen, die wisten zo zeker wat het was om juist, we hebben wel eens het lied gezongen, I can only imagine, wat het is om in de eeuwigheid bij God te zijn. Het leven hier op aarde vanuit het hemels perspectief is zo klein, maar als wij alleen maar in het kleine perspectief blijven, en we zijn diep van binnen bang voor de dood, voor dat stukje overgaan van de aardse realiteit naar de hemelse realiteit. Die angst spreekt mee, ook in hoe we omgaan met genezing. En hoe we daarvoor bidden. En die laag zit soms best wel diep verstopt, soms heb je het niet eens door. En daarom wil ik hem wel benoemen, want het is belangrijk om die dingen in de ogen te kijken. Ik weet nog, een paar jaar geleden had ik wel eens gesprekken met Jan-Willem en heel vaak vroeg aan mij toen. Waar ben je bang voor? En ik vond het rare vragen. Je zegt, waar ben je bang voor? Maar daar ging ik over nadenken en ik ontdekte, hey, ja, er zijn dan soms dingen waar je dan bang voor bent. En als je gaat zien waar je dan onbewust bang voor bent, dan ga je ook begrijpen wat je anders moet doen in wat je doet, bij wijze van. Angst voor de dood zit er heel vaak achter. Er zit ook vaak dan faalangst bij. Dan gaan we niet bidden voor genezing. Want stel je voor dat het niet gebeurt. Dan ga je af als een gieter. Want je moet iets bewijzen of weet ik veel wat. Dus angst zit achter hoe we erover praten. En dan zoeken we soms een mooie uitweg, een mooie uitleg, dat we maar niet meer hoeven te bidden voor genezing. Of een ander moet het maar doen. Laat de oudsten of de leiders het allemaal maar doen. En dan schuiven we het af. En daarachter zit angst. Schuld. Heeft ook heel veel invloed op hoe wij nadenken over genezing. En dan bijvoorbeeld opnieuw kom ik terug op het A, B, C. En als je dan, als God B blijkbaar niet doet, dan gaan wij rondom A zoeken, dat waren wij. Wat doe ik fout? Ik heb gefaald. God geneest me waarschijnlijk niet omdat ik toen en toen gezondigd heb. Of omdat ik toen dit, of ik heb verkeerd gehandeld. Ik heb niet genoeg geloof gehad. En ik ben daardoor weer verloren. Zo wordt soms ook gepreekt. En dat fundament gaat aan ons knagen. En daarvan uit, om die schuld maar niet te vervoelen, zoeken we ook soms allerlei meningen en gedachten over wel of niet bidden voor genezing, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En de kracht van God, die wordt als het ware, er komt als het ware continu zand op of iets overheen, door al dit soort gedachten, al dit soort invloeden die onbewust meespelen. Ik heb ook boosheid neergezet. In hoe wij omgaan met God en met Gods kracht zit ook soms onbewust heel veel boosheid. Dan zijn we boos dat een keer gebeurd is, of dat er ooit iets gebeurd is, dat God niet heeft genezen, maar wij eigenlijk vonden dat hij wel zou moeten genezen. En die boosheid die gaat ons onbewust beïnvloeden in hoe wij omgaan met genezen en hoe we kijken naar genezen, hoe we bidden voor genezen, hoe we praten over genezen en hoe we denken over genezing. En vorige week toen ik het ook had over de Heilige Geest, toen noemde ik ook nog van onthoud, lieve mensen, we hebben te maken met God zelf en die had het veel groter. Dus alhoewel God ruimte geeft, dat jij als mens al je emoties bij hem uit, dat je ook zelfs boos op God mag zijn. Soms hoor ik ook wel mensen zeggen, je mag best eens boos zijn op God. Ja, dat mag in die zin, God kan het handelen. En God houdt van je en die kan er echt goed mee omgaan. Maar dat je boos mag zijn op God en dat God ermee om kan gaan, betekent niet dat God dat altijd goedkeurt of het daarmee eens is. Daar zit wel verschil tussen, snap je? Mijn kind mag ook soms best wel even boos zijn. Gooi het er maar uit. Maar betekent het dan dat hij recht heeft op waarop die boos is? Nee, dat zijn twee dingen om wel goed te onderscheiden. En soms die boosheid vanuit teleurstelling enzovoort, die gaat onbewust ons beeld vormen opnieuw over die kracht van God. En dat beïnvloedt hoe we daarmee omgaan. En net zoals je angst in de ogen moet kijken, het diepste angst voor de dood, is het ook belangrijk om jouw emoties in de ogen te kijken, juist met betrekking tot de kracht van God en hoe je daarmee omgaat. Omdat boosheid je soms misschien wel meer beïnvloedt dan dat je zelf doorhebt. Ik heb nog een woord opgeschreven, verwend. Dat zeggen we natuurlijk niet zo snel, maar soms vind ik echt dat wij met elkaar ook juist rondom genezing als verwende kinderen met God omgaan. En ik heb bij verwend, je kunt er ook neerzetten, drammend, egoïstisch. God moet bam, bam, bam. En wij dwingen dat God iets doet en zich gedraagt zoals wij willen dat het gebeurt. En lieve mensen, ik geloof dat al die onbewuste houdingen een belemmering vormen. En nou lijkt het erop dat ik toch een ABC'tje doe van als we hiervan afkomen, dan gaat God meer genezen, bla bla. Dat is niet hoe ik dit wil zeggen, maar toch geloof ik wel dat dit is als dat zand. Al die emoties van jou, die gaan steeds meer vertroebelen, dat je God ziet en zijn kracht zoals hij werkelijk is. Dus je doet een beetje boosheid, je doet een beetje verwendheid, je doet een beetje drammerigheid en het wordt steeds vager. En je ziet niet meer dat God wil dat je wandelt in zijn kracht. En dat je daar gewoon vanuit ontspanning in beweegt. Boos, verwend, egoïstisch, drammend. En ik heb nog een paar meer, ik ga er niet te veel over zeggen. Verslagen, gelaten, teleurgesteld, berustend. Allerlei dingen die ons beïnvloeden in hoe we kijken naar genezing. En ik zie ook met betrekking tot wandelen in Gods kracht, zie ik enorme extremen. Wij mensen zijn soms enorme meelopers met onze omstandigheden. Ik zei het net ook al, onze omstandigheden, resultaten bepalen onze mening, gevoelens en houding. Als God doet wat wij willen en als God presteert, man, dan zijn we helemaal in onze nopjes over God. Doet hij het niet, dan passen we helemaal onze beelden aan. En dan gaan we net zoals met Spanje ging Nederland van van onderschatting nu naar overschatting. Ze zijn ook heel bang, we moeten ons niet overschatten. En zelfs Duitsland noemt ons al wereldkampioen enzovoort. Het is allemaal leuk dat ze dat allemaal zeggen. Maar we moeten dus uitkijken dat je niet van onderschatting naar overschatting gaat. En wat ik geloof dat nodig is, dat geldt dus ook met betrekking tot genezing, is dat je principes hebt, guiding principles heet dat in het Engels, leidende principes die je helpen om in alle omstandigheden gebalanceerd met zaken om te gaan. En dan wil ik toch eventjes juist in deze context twee voorbeelden noemen die ik wel heel intrigerend vind in de laatste tijd. Want man, wat heeft Nederland lopen te zeuren over Louis van Gaal zijn 5-3-2 is het, hè? Ja, 5-3-2, samen 10, dat komt uit. En iedereen die viel erover en iedereen had er wel van alles over te melken, maar Louis van Gaal zei, dit gaan we doen. En een paar weken geleden hadden wij het Nederland Songfestival. Die hadden we ook bijna gewonnen. Was er iets van Conchita enzovoort. Daar had ik toevallig die volgende dag ook een beetje mijn baard. En ik kreeg allemaal reacties. Nou, je lijkt wel op Conchita. Ik dacht, nou, dat ga ik ook niet weer doen. Maar even los van Conchita. Als Conchita er niet was geweest met haar baard, dan waarschijnlijk hadden Ilse en Welen die hadden gewonnen. Maar man, wat hebben we daar ook weer over lopen te zeuren? Wat hebben we daar weer van alles over gevonden? En dat kunnen wij Nederlanders kijken naar iets en we hebben dan met name een beeld van hoe het altijd geweest is. En vanuit dat beeld kijken we naar iets en daarvan trekken we conclusies over iets. En zo dacht ik nou over in dit geval Louis van Gaal en Ilse en Welen. Die hadden een beeld, die hadden een concept, die hadden een overtuiging en daar gingen ze in bewegen. En wat iedereen om hun heen er ook van zei, ze bleven daaraan vasthouden. In die overtuiging, in die zekerheid. En iedereen die ging over Louis van Gaal heen. En Louis van Gaal, die had 's middags, dat was trouwens, dat vond ik ook leuk van hem om te horen. Daar had ik net, dat las ik gisteren. Dat hij iets deed wat not done was. Want normaal gesproken, dan oefenen al die spelers. Die oefenen dan wedstrijden van tevoren. En dan mogen hun vrouwen langskomen. Maar als de WK langskomt, mogen de vrouwen en kinderen. Die vorige WK mochten er ook niet. Moesten ze wegblijven. Louis van Gaal, die heeft op vrijdagmiddag gezegd. 5 uur voor de wedstrijd. Alle vrouwen en kinderen mogen even langskomen bij de spelers. Want ik heb niet alleen te maken met mensen die iets presteren. Maar ik heb te maken met mensen. En die hebben huwelijken. En die hebben alles eromheen. Die hebben omstandigheden. Laat ze er even lekker bij komen. 5 uur voor de wedstrijd. Geniet even met elkaar. Ik dacht van zo. Hij heeft dus oog voor die hele mens. Dus hij heeft bepaalde uitgangspunten die hij hanteert. En vanuit die uitgangspunten, daar gaat hij in door. En dat vind ik voor mezelf, juist als we het ook hier over hebben, over genezing. Geloof ik dat het lichaam van Christus, dat wij leidende principes nodig hebben. Die ons in alle omstandigheden gewoon op koers houden. En als we die koers dan ook vasthouden, dan gaat het er niet om dat wij dan onze zin krijgen, maar dan geloof ik dat God daardoorheen zijn zegen echt gaat laten zien. Dat wij mogen stoppen en mogen loslaten dat wij als Nederland het goed doet, meegaan en het Nederland fantastisch vinden. En stel je nou eens voor, dat aanstaande woensdag, dat gaat natuurlijk niet door, maar stel je nou eens voor dat aanstaande woensdag Nederland helemaal afgedroogd wordt door Australië. Let maar op wat er dan donderdag weer in de kranten staat. Echt waar. En het is plop en dan is het weer plop. En het lichaam van Christus is het soms ook plop en dan weer plop. En ik geloof in een sterke volwassen kerk die niet heen en weer geslingerd wordt door ploep en ploep. Maar ik wil even één ding vanmorgen laten zien. En dat is 1 Korinthe hoofdstuk 1 vanaf vers 18. Een heel stuk, maar die iets heel fundamenteels over jouw fundamentele uitgangspunt met betrekking ook tot wonderen en genezing laat zien. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van wijzen vernietigen en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar, door de wereldse, wijsheid gekend. Dus God die zegt eigenlijk, als je mij wil kennen, moet je loslaten hoe jouw perspectief op de wereld is. En hij heeft besloten die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. En dan vers 22. Dat is een hele kernzin, daar gaan we nog een keer op terugkomen. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. En dan kunnen wij denken, oké, wij zijn een beetje afgestampt van de Grieken en de Joden zijn dan dat. Maar wij doen nog steeds allebei hetzelfde. Eigenlijk staat hier wat de neiging van de mens is. De mens die zoekt of wijsheid, een reden, een uitleg, een ABC'tje. Of ze zoeken wonderen. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstoot geven en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepenen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Christus is Gods kracht en wijsheid. Als je Jezus in je hebt wonen, vorige week legde ik het ook al uit, opwekking is dat Jezus in jou woont en dat hij jou is opgestaan. En opleving, dat hebben we ook allemaal nodig. Maar dat je Jezus hebt, daarin leef je al in de kracht die alles, eigenlijk alles voor jou is. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Ik ga even hier stoppen met lezen. Maar wat ik voor nu even belangrijk vind, lieve mensen, wonderen zijn geen goed fundament voor je overgave aan Jezus en jouw dagelijkse wandel met hem. En soms hebben wij die neiging wel een beetje te veel. Dat we een wonder nodig hebben, zodat Jezus zich bewijst. Ik geloof dat het van cruciaal belang is dat wij, en daarom preken we ook zo vaak in deze gemeente over Jezus, is Jezus, is Jezus, is Jezus. De Heilige Geest wijst ook altijd op Jezus, op Jezus, op Jezus, op Jezus. Het allerbelangrijkste, het allerbeste wat jij voor je leven kunt doen, is geënt zijn in Jezus. En daarvan uit volgt de rest. Ik ga later wel wat meer met jullie praten over dat beeld over genezing enzovoort. Maar voor vandaag wil ik graag dat je deze drie dingen in afval onthoudt. Ten eerste, God doet wonderen. Ten tweede, wonderen zijn indrukwekkend, maar daar is ook alles mee gezegd. Ten derde, leven met Jezus betekent dat de dood is overwonnen, ook als je sterft. Ik ga deze drie nog een paar keer herhalen en nog beter uitleggen. Maar ik wil je uitdagen in de weken die voor je liggen. Net zoals ik de gemeente de laatste weken uitdaag en ik blijf je daarin uitdagen om te wandelen met de Heilige Geest en zijn stem te verstaan. Ik geloof dat de Heilige Geest jou en mij uitdaagt om te bidden voor zijn kracht door jou heen. Ik geloof dat God het wil. Maar ik wil je daarbij uitdagen om niet alleen die kracht te zoeken, te volgen, te begrijpen, maar te kijken naar de bronnen in jou. Die als een sluier zijn gaan werken misschien over hoe jij kijkt naar de kracht van God. Is het teleurstelling? Is het boosheid? Is het berusting? Is het angst? Angst voor de dood? Welk net is over jouw denken heen gegooid? Ben je drammend? Ben je misschien een beetje verwend? Ben je soms een beetje egoïstisch? Ben je verslagen? Ben je gelaten? Ben je teleurgesteld? Voel je schuldig? Je was genezing en de genezing is vertrokken en dan denk je dat heb je het zelf veroorzaakt. Heb je een maakbaar beeld over de kracht van God? Ga je er krampachtig mee om? Wat geldt voor jou? En wat mag je bij hem brengen? Heer Jezus, ik dank u voor deze ochtend. Heer, dank u wel dat u van onze kerk wil maken. Heer, en of ik dank u wel ook voor wereldse voorbeelden. Die gewoon op basis van overtuiging, op basis van geloof, op basis van openbaring, wandelt in de weg die voor haar ligt. Heer, wij leven in een land, we leven in een wereld van extremen. Eigenlijk door gebrek aan identiteit gaan we soms links en soms rechts. Vrijdagmiddag denken we niks over het Nederlandse elftal. Zaterdagmorgen is het bijna de wereldkampioen. Heer, zo gaan we soms ook met u om. Afhankelijk van wat u doet, afhankelijk van hoe u zichzelf aan ons toont, bepaalt hoe wij over u denken. En we willen dat belijden voor uw troon neerleggen. Want u verdient alle eer, niet de basis van wat u ons geeft. Niet de basis van wat we krijgen, maar de basis van wie u bent. U bent de schepper van de hemel en de aarde. U bent de heerser van het heelal. U heeft alles in uw hand. En u heeft besloten om ons ook te zegenen met wonderen en tekenen. U wilt ons zegenen met genezing. U wilt ons zegenen met de kracht van God. En u wilt ons verlossen van alles wat ons vasthoudt. Maar de grootste kracht die u ons geschonken heeft, is de kracht van Jezus zelf. En zo vraag ik u in Jezus' naam over dit huis. Dat als we het hebben over gefundeerde, genade, gedreven, liefde, geleide de geest, dat het niet leuke termen zijn die we even bedacht hebben. Als we het hebben over samen, dat het niet even weer een leuk thema is voor een jaar. Maar dat wij gaan begrijpen dat u ons samen wilt binden. Dat u ons wil leiden. En dat u ook de kracht van God door ons heen wil laten werken. Daar waar wij niet meer durven te bidden voor genezing, bid ik dat ook in de weken die voor ons liggen, gewoon het geloof weer terug mag komen. Maar vanuit ontspanning. Niet vanuit de maakbaarheid, niet vanuit drammerigheid. Niet vanuit angst. Maar vanuit liefde. Vanuit uw genade. Dat u ons geneest is pure genade. Pure genade. pure liefde. Heer, zo bid ik voor dit huis, Heer. Zo bid ik voor Waarde van Leven gemeente te Loppersen. Dat we mogen gaan wandelen in die grote opdracht. Vanuit die genade, vanuit die liefde, vanuit die kracht van de Heilige Geest. En ik bid dat bovennatuurlijke wonderen hier meer en meer zullen geschieden. Meer dan ooit. Dat ze ons zullen volgen zoals u ons beloofd heeft. Of we het nou doorhebben of niet. Heren, wij gaan door hier in dit huis. Om niet de wonderen te verhogen, maar om u te verhogen. Om niet de wonderen te presenteren, maar u te presenteren. In de eerste instantie. En natuurlijk gaan we getuigen van de wonderen. Natuurlijk gaan we vertellen van de grote daden van God. Heer, maar dat mogen we ook doen op basis van uw woord. Met elk verhaal die we over u vertellen, zelfs als u niet doet wat wij denken dat u zou moeten doen, dan nog scheppen we op over u, omdat u onze grote koning bent. Heer, dat de wereld aan ons ziet hoe verheugd wij zijn in voorspoed en ook hoe krachtig wij zijn in tegenspoed, omdat ons oog altijd op u gericht is. Rust ons daarin toe, Heer, door uw Heilige Geest. Heer, zo bid ik dat de genade van Jezus Christus en de liefde van de hemelse Vader en de aanwezigheid van de Heilige Geest bij ons mag zijn. Heer, zo bid ik dat wonderen en tekenen ons zullen volgen. Niet alleen op zondag, maar alle dagen van ons leven. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.